Christus voorzegt Petrus verloochening. Dat is het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd. Christus voorzegt Petrus verloochening. Dat is allereerst confronterend voor Petrus. Vertroostend voor Petrus. En het bevat ook de garantie voor Petrus. Dus confronterend voor Petrus. Vertroostend voor Petrus. En het bevat ook de garantie voor Petrus. Elk evangelie heeft zo zijn eigen kernwoord, zijn eigen taalveld, zou je kunnen zeggen. Woorden die zo'n evangelist nou typeren. Ik denk alleen maar even om een voorbeeld te noemen aan de evangelist Matthäus. Regelmatig klinken die woorden lopende zijn evangelie op dat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door. Een uitdrukking die typisch iets is voor Matthäus. En die je in de andere evangelisten eigenlijk niet zo tegenkomt. Zo heeft de evangelist Johannes ook zo zijn eigen woorden. En een van die belangrijkste woorden in het evangelie van Johannes is het woordje volgen. Alleen al in hoofdstuk 1 neemt dat woord volgen een centrale plaats in dat hoofdstuk. Naar die inleidende woorden, vers 1 tot en met 14... waarin Johannes langzaam maar zeker van de hemel, vanuit God afdaalt naar beneden en laat zien hoe het woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Dan verplaatst Johannes ons al lezend het evangelie naar de oevers van de Jordaan, waar Johannes de doper predikt. En in die prediking klinkt de oproep van Johannes, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. We zagen het tijdens de eerste preek over Petrus. Dat twee van de discipelen van Johannes de Doper kwamen, zagen en zij volgden hem. Ontroerend was dat moment dat de Heer Jezus zich omdraait omdat hij bemerkt dat hij gevolgd wordt door twee mensen. Die open en ontwapenend de vraag stelt, wie zoekt gij? Kinderlijke antwoord, meester, waar woont gij? Ze kwamen en zagen en bleven bij hem. Volg was eigenlijk ook het woord waarmee de Heer Jezus Petrus riep. Eerst moest hij Andreas, zijn broeder, volgen. Die een van die twee discipelen was van Johannes de Doper. En de volgende dag zijn broer kwam halen, Petrus, met de woorden, kom, we hebben hem gevonden van wie de schriften spreken, de Messias. Hij kwam, volgde, zag en bleef. En we zagen tijdens de tweede preek dat de Heer Jezus met die woorden, volg mij, Petrus en Andreas en later ook andere discipelen, zo midden in het dagelijks leven wegriep van achter de netten. Om hen te vervoegen achter hem. Zodat ze vanaf dat moment hem gingen volgen. Johannes gebruikt dat woordje volgen eigenlijk ook om het leven van Petrus in te kaderen. Het is, als ik het goed gelezen heb, een van de eerste woorden die de Heer Jezus tot Petrus spreekt volgens het evangelie van Johannes. Volg mij. En aan het slot van het evangelie in het laatste hoofdstuk. Dat ontwapenende en ontdekkende gesprek wat de Heer Jezus dan voert met Petrus aan de oevers van het meer van Tiberias. Hebt gij mij lief? En dat dan eindigt met diezelfde woorden. Volg mij. En Petrus draait zich om en die ziet dan Johannes de Heer Jezus volgen. Die nam ook deel aan dat gesprek als toehoorder. Staat op en volgt Jezus. En Petrus die reageert dan weer op die manier waardoor we Petrus ook hebben leren kennen. Heren, maar wat zal dat deze? En het is de Heer Jezus die direct die vraag afsnijdt, blokkeert. Door tegen hem te zeggen, wat gaat dat u eigenlijk aan? Volg gij mij. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de 3 jaar dat Petrus met Johannes, dat Petrus met Jezus omgaat, staat tussen volgen aan het begin en volgen aan het slot. Wat ook opvalt trouwens is dat Petrus op een hele enthousiaste manier de Heer Jezus volgt. En dat hij door de Heer Jezus ook op bepaalde momenten wordt voorgetrokken ten opzichte van de andere discipelen. Op unieke momenten in het leven van de Heer Jezus is Petrus erbij. Ik noem maar wat voorbeelden, kinderen. Als de Heer Jezus wordt weggeroepen om zo snel mogelijk naar Jairus te komen, want zijn dochtertje ligt op sterf. En onderweg naar het huis van Jairus al die onheilstijding hoort dat het dochtertje overleden is. Dan is het Jezus die 9 discipelen achterlaat en 3 mee naar binnen neemt, waaronder Petrus. Zij staan samen met de ouders rondom het bed. En Petrus mag zien hoe de Heer op 1 woord het dochtertje opricht. Ik denk aan een ander moment, de berg der verheerlijking. De andere 9 discipelen moesten achterblijven. Petrus mag mee verder de berg op. En voor hun ogen zien ze hoe de gedaante van de Heer Jezus verandert in een hel blinkende gestalte. En het is Petrus die dan enthousiast uitroept: laten we hier de tent opslaan, hier blijven wonen, want het is de hemel op aarde. Ik denk om nog maar een voorbeeld te noemen, en dan loop ik al iets vooruit, ook in de preekserie. Maar wat zometeen zal gaan gebeuren als Jezus deze opperzaal gaat verlaten en de hof van Gethsemane binnentreedt. Dan is het Jezus die als eerste tegen die 9 discipelen zegt: blijf hier. En 3 van hen, 3 van de 11, meeneemt de hof verder in. En hen ook daar neerlegt. Niet om te gaan slapen, maar om met hem te bidden. En het is dan Jezus die Petrus wakker schudt. Petrus, kun je nou niet 1 ogenblik met mijn waak. Een enthousiaste volgeling. En vanuit dat enthousiasme reageert Petrus ook wanneer hij de Heer Jezus hoort spreken aan de paaschamaaltijd van het heen gaan. Het is Petrus die dan in voorbijzien van die andere discipelen zichzelf op de voorgrond plaatst. En duidelijk maakt, want dat heeft hij ook tussen de regels doorgehoord in de woorden die de Heer Jezus uitspreekt, dat hij met de zaligmaker tot aan de laatste stap toe mee zal gaan, hem zal volgen. Ja, het gaat zelfs een stap verder al, dus Petrus. Petrus wil zijn leven voor Jezus stellen op het moment dat het gevaar dreigt. En dat het geen loze woorden zijn van Petrus, dat bewijst hij enkele uren later. Op het moment als die groep soldaten komt, dan is het Petrus die snel zijn jas opentrekt en een zwaard tevoorschijn haalt en in 1 klap het oor van de dienstknecht van Malchus, eigenlijk was zijn hoofd bedoeld, eraf slaat. Ik zal mijn leven voor u stellen. Ik offer mezelf op voor u. En het is op dat beslissende moment dat de Heere Petrus heel doordringend aankijkt. En hem eerst die vraag teruglegt: zult gij uw leven voor mij stellen, Petrus? Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 verloochenen. Waarom zegt de Heer Jezus dit eigenlijk? En wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met verloochenen? Wel, het eerste wat opvalt in de reactie van Petrus, als hij tegen de meester zegt: ik zal mijn leven voor u stellen, is dat hij letterlijk een moment uit 1 van Jezus' preken citeert. Woorden die letterlijk opgetekend staan in Johannes 10, dat bekende hoofdstuk over de goede herder. Waar de Heer Jezus een van die belangrijke uitspraken zegt, een van die ik ben uitspraken, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En hier, wanneer Petrus samen met Jezus rondom die paaschamaaltijd staat, en Petrus hoort hoe de goede herder voorgaat, heen gaat, en tegen zijn schapen en tegen zijn kudde zegt dat ze moeten blijven, maar dat hij terug zou komen om hen weer op te halen. Is het niet alleen Petrus die vanuit dat enthousiasme, zoals we dat net zagen, zelf een stap vooruit zet en tegen Jezus zegt dat hij tot het uiterste toe mee zal gaan? Maar is het ook Petrus die als schaap zichzelf de houding van een herder aanmatigt? En Jezus' woorden maakt tot die van hem. En Jezus zo aanspreekt alsof hij, Petrus de herder, en Jezus het schaap is. Er is nog iets trouwens dat opvalt in het moment wanneer Petrus zichzelf zo sterk op de voorgrond plaatst. En dat is dat hij niet alleen zichzelf anders zet tegenover de andere discipelen, maar dat hij ook zichzelf zo nadrukkelijk op de voorgrond plaatst, alsof hij alleen in staat is en de anderen niet om mee te gaan met de Heer Jezus. Je hoort dat ook tussen de regels doorklinken als Petrus zo spreekt over zijn mede-collega's, zijn mede-discipelen. Dan zullen ze u allemaal verlaten. Ik niet. Nou kinderen, daar klinkt niet zoveel respect in door, vind je wel. Stel je dat maar gewoon even heel concreet voor. Petrus staat daar en die kijkt zo even die kring door en dan ziet hij Johannes staan. Thomas. Jacobus. En hij zegt het zo, terwijl misschien wel die vinger zo uitgaat. Al zullen ze u allemaal, even die kring zo rond, verlaten. Ik niet. Net waren zijn voeten gewassen. Sprong die ook op. Ging die letterlijk ook even boven de anderen staan. Die bleven liggen. Petrus zei, gaat u maar aan mij voorbij. Als er gewassen moet worden, dan moet ik u wassen, maar u niet mij. En toen hij vervolgens moest gaan liggen, op gelijke hoogte met de rest, en Petrus ook en Jezus ook achter Petrus door de knieën ging, wat word je dan in één keer zo naar beneden getrokken, vindt u niet? Sta je eerst als enige aan die tafel recht overeind? Zegt Jezus tegen je, als je niet gaat liggen, dan heb je geen deel meer aan mij. Zeg ik te veel gemeend als ik het zo lees, dat je dan toch ergens met een stuk schaamte weer gaat liggen? Moet je je voeten uitstrekken? Zie je hoe de anderen naar je kijken? Petrus wordt ook gewassen. Je zou dan denken, dan heb je je lesje toch wel geleerd. En dan even later komt dat zo weer overeind. Daar staat hij weer. Ik heb er in de achterliggende weken wel vaker de vinger bij gelegd, gemeente. En ik zeg dit ook vanuit een stuk bescheidenheid. Maar wat is de hoogmoed toch geraffineerd, vindt u niet? En onuitroeibaar. Is dat niet de eerste les die wij moeten meemaken in deze dienst van nabetrachting op de viering van het heilige avondmaal? Dan lag je vanmorgen, denkbeeldig gesproken, misschien wel aan de tafel. Voelde je de liefde van Christus, de zaligmaker? Zag je hem door de ogen van het geloof? Ik ben in het midden van u als één die dienst. Wassend de voeten. Ziende op het lam. Wat wordt een mens dan klein, hè? Zo liggend aan die tafel. En wat is dat groot als de Heer zo overweldigend in zijn trouw en in zijn genade overkomt. En het zo heel zichtbaar voor ogen stelt en er ook nog eens een keer in laat delen. Als genade. Genade krijgen is heel eenvoudig. Daar hoeft een mens nu niets voor te doen, dat wordt hem allemaal gegeven. Maar om nou uit genade te blijven leven. Maar zo klein te blijven. Daar heb je nou je handen vol aan. En laten we daarom, als we wat meer gaan inzoomen op die Petrus, al luisteren naar het Johannes-evangelie, ook dan voor de hoogmoed bewaard blijven. Dat we niet gaan lezen en gaan luisteren voor een ander. Maar het woord betrekken op onszelf. Wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met die verloochening die hij voorzegt aan Petrus? Laat het maar even lezen, gemeente. Vanaf vers 36. Petrus springt dan overeind. Waar gaat gij heen? Jezus antwoordt, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult het namaals of later mij volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Let u even op een paar overeenkomsten. In die eerste confrontatie tussen Petrus en de Heer Jezus aan de tafel viel ook dat woordje later. Dat was dat moment dat Petrus opstond en tegen de Heer Jezus zei, u hoeft mij niet de voeten te wassen. En toen zei de Heer Jezus, later zul je het begrijpen. En het was Petrus die er eigenlijk zomaar overheen marcheerde met zijn eigen gedachten en zijn eigen beelden. En toen was het woord van Christus ook zo radicaal. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel aan mij. Nu klinkt weer voor de tweede keer in korte tijd het woordje later. En zegt de Heere Jezus opnieuw op een hele beklemmende manier iets tegen Petrus. Laten we maar even lezen wat hij dan zegt. Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus zegt dan, zult gij uw leven voor mij zetten? Dan staat er, amen, amen, zeg ik u. De haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Als de Heer Jezus twee keer voorwaar in onze vertaling zegt, in het oorspronkelijke de taal waarin Johannes schrijft, staat er dan amen, dan moeten we onze oren spitsen. Dan is het niet zomaar een uitspraak die de Heer Jezus doet, maar een heel belangrijk woord. Een woord dat als het ware staat als een huis, dat hoe het ook zal gaan, altijd zal uitkomen. En dat is het eerste wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, tegenover de woorden van Petrus, ik zal mijn leven voor u zetten. Plaatst Jezus, amen, Amen, Petrus, je zult mij verloochenen. Wat is dat eigenlijk, verloochenen? Moet ik het zo voorstellen dat Petrus meeloopt met de Heer Jezus onderweg, maar dat de weg steeds moeilijker voor Petrus begint te worden? Spanning neemt toe. Die soldaten. Caiaphas. Die nacht. Het vuur wordt hem aan de schenen gelegd. Door dat dienstmeisje. En dat je eigenlijk, om het maar eens menselijk zo te zeggen, en hier en daar zie je dat ook terugkomen in de uitleg, dat Petrus het dan als het ware, hoe graag hij het ook zou willen, niet langer volhoudt, maar op enig moment afhaakt. En dat tegenover de terugnemende krachten van Petrus, een goede wil is er dan, maar het lukt hem niet om vol te houden. De almacht van Christus in zijn lijden schittert, die in staat is om de lijdensbeker tot de laatste druppel helemaal leeg te drinken. Samen begonnen ze aan hetzelfde pad. Ze liepen een korte tijd gelijk op, maar op een gegeven moment wordt de afstand groter en haakt Petrus op het moment van de verloochening af. Het lukt hem niet om Jezus op de Via Dolorosa, op de lijdensweg, bij te kunnen houden. De wil is er wel, maar de kracht ontbreekt. Met het woord verloochenen bedoelt Jezus iets anders. Dat woord verloochenen heeft alles te maken met het ik zal mijn leven voor u stellen. Gaandeweg de nacht die voor Petrus en Jezus ligt en die vroege morgen, wordt duidelijk hoe de herder niet alleen langzaam, maar zeker alleen komt te staan ten opzichte van zijn kudde en schapen, waaronder ook Petrus. Maar hoe de herder steeds meer en meer gebogen gaat lopen onder het kruis. Gebukt gaat onder hoon. Bevuild wordt door smaad, veracht wordt, niet alleen door Caiaphas, het Sanhedrin, Romeinse soldaten die hem ten neel stellen als een soort harlekijn, zie uw koning, die spotkoning. Maar gaandeweg de nacht komt bij Petrus ook steeds meer het verzet openbaar tegen die man die dat kruis draagt. En als op het cruciale moment Jezus in de nacht bij Caiaphas staat, bespot, geslagen, veroordeeld, en dat meisje tegen Petrus zegt: jij hoort bij hem. Die man van smart, onwaardig onder de mens, veracht. Dan bedankt Petrus daar vriendelijk voor. Het is geen vraag of hij het wel of niet kon. Petrus komt voor de keus te staan. Wil jij jezelf met hem vereenzelvigen? Die man die daar staat, dragend smaad, hoon, oordeel, vloek. Omgeven door eenzaamheid. Met een muur van spot en hoon om hem heen. Dat verloochent Petrus. Had Jezus daar gestaan in volle glorie. Als de koning der koningen. Dus dan Petrus als een generaal zo schuin achter Jezus met het zwaard in zijn hand. Als de persoonlijke lijfwacht van koning Jezus. Maar nu deze man daar staat, bont en blauw geslagen. Overgeleverd, dat heeft Petrus gehoord. De smadelijke dood van het kruis. Doet Petrus even een paar stapjes terug. En laat hem alleen staan. Ik trek op dit moment, gemeente, gewoon even een paar hele eenvoudige lijnen. Het kan zijn dat er onder ons iemand is die zich op dit moment ook zo'n Petrus voelt. Vanmorgen kwam die vraag naar u, hoor je bij hem? En je bleef zitten. En in de loop van de dag kwam dat naar je toe. Verloochend. Verloochend. Ik heb me zalig maken verloochend. En wat is dat vanavond ook aangrijpend. Als dat inderdaad het geval was, de liefde van Christus die hij koestert voor u. Dat je die niet beantwoord hebt met liefde tot hem. Maar bleef zitten. Of thuis bleef. Ondanks dat je niet kunt ontkennen dat de Heer in je leven is gaan trekken. Ondanks dat je ook niet durft te ontkennen, al is het misschien heel schroom en heel voorzichtig, dat je dierbaarheid hebt gezien in de gestalte van Christus. Maar vanmorgen was daar dat moment. Er kwam die vraag in de prediking naar je toe. Hoor je bij hem of niet? Bleef de zaligmaker hier alleen aan de tafel staan. Zag hij vele van zijn kinderen rondom zijn voeten bijeenkomen. Maar miste hij u? Ik denk aan die vrouw, het was aan het einde van een avondmaal zondag, we waren net thuis, de bel ging. Ze mag nu al jaren juichen voor Gods troon, daarom durf ik het ook te vertellen. Ze binnenkwam in de pastorie, verloochend. Verloochend! Nou, daar heb je hem, zo'n Petrus. Op dat beslissende moment, toen Christus er was. En riep, bleef ze zitten. Misschien sneed het vanmorgen wel door je heen, dat trof mij. Toen we daar zo met z'n drieën stonden bij de avondmaalstafel, de tafelwacht en ondergetekend en met z'n drieën de doeken zo over de tekenen van brood en wijn heen legt. Het is een handeling die komt uit de vroege kerk. Om het weer toe te dekken. Wat geheimen is. Maar dat het zo je aanklaagt. Nou is het weer voorbij. Mag ik dan eerst even wijzen op die Petrus. Die zat aan. Verloochenen hem later. Maar wat mij het meest aangrijpt, gemeente, in deze geschiedenis, wanneer die confrontatie tussen Jezus en Petrus zo in één keer die houding van Petrus openlegt. Petrus met de beste wil van de wereld, al praat je zo hoog en al blaas je zo hoog van de toren, ik zal mijn leven voor u zetten. Zul je over enkele uren ontmaskerd worden. Als iemand die nog steeds die resten van ergernis aan het kruis in zijn hart meedraagt, en laat dat een les voor ons zijn, ook avondmaalgangers. Dat blijkbaar nog steeds sluimert in het hart van Petrus en dus ook sluimert in het hart van ons. Laten we die lijn maar rustig doortrekken. En dat het daarom ook zo belangrijk is dat we voortdurend dat aanhoudend leven met de Here kennen. Uit angst om de Christus in zijn liefde te bedroeven. Ook heel concreet in het dagelijks leven, het teer. Het nabijleven. Ik heb het liever dat mijn kleine kinderen ver bij die single bij ons voor aan de Rijnstraat wegblijven. Dan dat ik het leuk vind, die kinderen onder de 6 jaar zo samen over het randje van die beschoeiing lopen. Met het gras aan de ene kant en het water aan de andere kant. Dat gaat ook voor de Heer. Die heeft het liever dat zijn kinderen een eind uit de buurt van de zonde blijven. Dan dat hij ziet hoe wij dagelijks aan het balanceren zijn. Net wel, net niet. De zelfoverschatting. De hoogmoed. Wat je vaak ziet gebeuren, gemeente, laten we verder gaan naar het tweede punt, is dat er vanaf dit moment dan eigenlijk een slot staat in vers 38, een nieuw hoofdstuk begint in hoofdstuk 14, vers 1. En dat het woord dat dan tot Petrus was gericht tot nog toe, in één keer klinkt tot alle andere discipelen. En eerlijk gezegd heb ik daar een klein beetje moeite mee. In de eerste plaats maar gewoon even een hele nuchtere en eenvoudige opmerking. De hoofdstukindeling in uw Bijbeltje en in die van mij is in de 15e eeuw ongeveer aangebracht. Door een bisschop. En dat is dus zijn manier van Bijbel lezen. En ongetwijfeld zal hij daar ook een bepaalde traditie hebben laten zien. Hij doet dat niet zomaar uit de losse pols. Maar goed. Het is wel het werk van een mens en niet het werk van de Heilige Geest om deze indeling aan te brengen. En dat jongelui is ook wel eens goed om vast te houden in het Bijbellezen. Soms loopt een hoofdstuk gewoon door. Al gaat hij bij ons over van hoofdstuk 13 naar hoofdstuk 14. In de tweede plaats, en dat is voor mij ook een inhoudelijke reden om te zeggen het loopt hier gewoon door, is dat het gesprek eerst naar Petrus is gericht. Laat het maar even lezen, vers 36. Simon Petrus voert dan het woord tussen de Heer Jezus. En dat loopt dan even door tot en met hoofdstuk 14. En dan vervolgens komt een andere discipel om de hoek kijken die ook iets zegt tegen de Heer Jezus. Vanaf vers 8, Filippus zei tot hem, en als Filippus het woord heeft gevoerd, dan is het Thomas die, of in vers 5, Thomas die het woord voert. 3 discipelen achter elkaar die ieder voor zich reageren op het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. Namelijk dat hij hen achter zal laten, maar op zijn eigen tijd weer terug zal komen. Als eerste reageert Petrus op die uitspraak van de Heer Jezus op een manier die Petrus ook typeert. En Petrus krijgt dan vervolgens een antwoord terug van de Heer Jezus. Voorwaar, eer de haan gekruid zult hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. Thomas reageert dan ook op zijn manier, op een zwaarmoedige manier. En het is de Heer Jezus die Thomas ook persoonlijk aanspreekt op een manier die de Heer Jezus ook in zijn heddelijke zorg typeert. En vervolgens als laatste is het Filippus die de Heer Jezus aanspreekt op diezelfde uitspraak. Heere, toon ons dan de Vader en het is ons genoeg. Drie discipelen die alle drie eindelijk vanuit hun eigen achtergrond reageren op wat Jezus aan die paaschamaaltijd zegt. En dat pleit ervoor om dit dus ook als een eenheid te lezen, tot en met vers 14, de schriftlezing van vanavond. En als we het zo gaan lezen, dan ontroert het me gewoon dat eerste woord van hoofdstuk 14. Waar de Heere Jezus als eerste Petrus aanspreekt. Uw hart, Petrus, wordt er niet ontroerd. Ik stel me dat maar gewoon voor, daar staat Petrus. Ik zal mijn leven voor u zetten. De haan kraait drie keer. En dan heb je mij verloochend. En dan zie je dat gezicht van Petrus in één keer vertrekken. Verloochenen. Ik. En dan het woord van de Heer Jezus tot Petrus. Uw hart worden niet ontroerd. Wat een heddelijke zorg van de zaligmaker, vindt u niet? Stel je nou eens voor dat Petrus met die woorden drie keer kraaien en dan heb je mij verloochend. Door de Heer Jezus werd achtergelaten. En in die nacht kraait die haan drie keer. En hoort Petrus hoe Jezus' woorden tot vervulling komen. En hij heeft niets om op terug te vallen. Dan kom je om in de wanhoop. Maar met het ene woord waarmee de Heer Jezus Petrus op zijn plaats zet, geeft de Heer Jezus tegelijkertijd een ander woord daartegenover. Petrus, je hart wordt niet ontroerd. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. En vertroost het woord voor Petrus. Wat is nou eigenlijk die troost, Patrice, die de Heer Jezus aan Petrus hier wil meegeven? Al om die woorden in het huis van mijn Vader zijn vele woningen goed te kunnen plaatsen, moeten we ons eerst even voorstellen waarop die woorden op dit moment ook alweer klinken. Namelijk in die zaal, waar die lange tafel staat, waar de discipelen aan liggen, waar het lam stond opgeschoteld, waar die slaaf aan het werk staat. Die nacht die in het teken stond van het Pascha, de uittocht uit Egypte. En bij die geschiedenis sluit de Heer Jezus met die woorden aan. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Immers in deze nacht wordt toch herdacht hoe het volk Israël uit het slavenhuis uit Egypte wordt uitgevoerd door Gods hand. En hoe ze moeten trekken door de woestijn. En uiteindelijk worden gebracht in een veilig land dat overvloeit van melk en honing. Waarvan de Heere zelf op verschillende momenten in het Oude Testament, ik denk aan het boek Deuteronomium bijvoorbeeld, dat land vergelijkt met een woning. Een plaats waar God woont. Waar Hij het volk zal beschermen. Waar Hij een vurige muur om het volk wil zijn. Om het volk zo te beschermen tegen de vijanden. En binnen die vurige muur als een vader wil zorgen voor zijn kinderen. Ik denk aan Deuteronomium 1, aan Deuteronomium 33. En het is de Heer Jezus die met die uitspraak in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat beeld van dat Pascha oproept. De lijn van die tafel door laat lopen. De toekomst in Petrus. Jij zult mij verloochenen. En dat betekent, als dat het enige is wat overblijft, dat je omkomt in de woestijn. Maar ik laat jou hier achter in die woestijn. Ga vooruit om een plaats te bereiden. En als dat klaar is, kom ik terug om je op te halen. Wat bedoelt de Heer Jezus? Met een plaats bereiden voor iemand als Petrus. In de eerste plaats dit, gemeente, dat de Heer Jezus, wanneer hij in de komende uren alleen komt te staan en ook door Petrus uiteindelijk wordt achtergelaten, met Petrus in zijn hart naar Golgotha, naar Caiaphas, naar de hof van Jozef van Arimathea gaat. En met datzelfde hart terugkeert uit de dood. En als een van de eerste Petrus opzoekt. De herder is dezelfde gebleven. Ook al ligt de dood nu overwonnen en verslagen achter hem. Maar zijn herderlijke trouw en zijn herderlijke liefde en zijn herderlijke zorg, ook voor iemand als Petrus, kwam ongeschonden door Golgotha, langs het kruis, door het graf, in de dood, terug tot Petrus. Laten wij die lijn even doortrekken naar vanmorgen, rondom de heilige avondmaalstafel. Waar het misschien op dat moment heel erg goed was. Waar de Heer het teerkost gaf voor onderweg. Dat onderweg betekent door de woestijn naar het beloofde land Kanaan. En waarvan de herder zei aan de tafel: ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. Ik kom terug tot u. Riep deze herder ook dat heimwee op in ons hart? Dat diepe verlangen, als God nu al zo goed is hier, in de woestijn van het leven. Hoe goed zal hij dan zijn daar? Waar hij alles en in allen zal zijn. Het tweede wat doorklinkt in de woorden van de Heere Jezus: ik ga heen om uw plaats te bereiden, is dat de Heere Jezus ook tegen Petrus zegt: Petrus, die weg die voor jou nu ligt, en waarvan als ik je over zou geven naar jezelf het een doodlopende weg zal zijn. Je zult mij verloochenen. Je rangeert jezelf uit voor de poorten van de eeuwigheid. Ik ga heen om voor u, Petrus, een plaats te bereiden. Dat betekent dat tegenover jouw woord: ik ken hem niet, die man. Onder dat kruis, beladen met spot en hoon, daar wil ik niet bij horen. Uiteindelijk in het niet valt bij Christus woorden: ik ken mijn schapen. Ook Petrus. Ik ga voor hem heen om een plaats te bereiden. Zodat ook voor een Petrus die zichzelf heeft uitgerangeerd, er een begaanbare weg wordt opengelegd vanaf dat punt waar hij is vastgelopen. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Even die begaanbare weg aanstippen. Zie je daar die grote herder der schapen die Petrus opzoekt. En terwijl hij me indringend aankijkt, diezelfde ogen, onveranderlijke liefde, die stonden te branden in de ogen van Petrus in de nacht in de hof van Caiaphas, zijn niet veranderd. Kijken hem aan de oever van het meer van Tiberias en stellen hem die vraag: Petrus, heb je mij lief? En dat dit schaap uiteindelijk terug moet vallen op de kennis van de herder. U weet alle dingen, Heere. U weet dat ik u lief heb. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, Petrus. En ik laat jou niet achter. Maar ik kom terug en tref je aan op het punt waar je vastgelopen bent. En zal je vanaf dat punt meenemen naar huis. Dan zitten we meteen bij de derde en de laatste lijn. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is niet alleen een begaanbare weg die door de Heere wordt opengelegd. Het is ook een weg waarop Petrus opnieuw het woord hoort. Volg mij. En wat is er nu veranderd, vindt u niet? In het bereiden van de plaats voor Petrus in het huis met zijn vele woningen. Heeft Christus niet alleen zijn liefde getoond aan de andere kant van het graf. Maar wekt Christus de liefde ook op bij Petrus aan deze zijde van het graf. En is het deze Petrus die wanneer hij voor de tweede keer, 3 jaar later, diezelfde woorden hoort: volg mij. Nu weer opnieuw moet gaan leren wat het is om de voetstappen van de herder te gaan drukken. En als een schaap de herder te gaan volgen onderweg naar huis. Van de avondmaalstafel, hier op deze dag, loopt geen brede weg naar de hemel, maar een heel smal pad. Laat ik het eens duidelijk maken met een voorbeeld. Kinderen, jongelui, ik ben opgegroeid op de Noordwest-Veluwe. En achteruit de wijk waar ik opgegroeid ben, daar beginnen al de Veluwse bossen, de zandverstuiving. We gingen wel eens met mijn vader ochtendwandelingen maken. Over de zandverstuiving. Misschien heb je dat ook wel gedaan. Als je nog klein bent, zo onder de 12 jaar, en je loopt dan achter je vader en dan zeg je vader tegen je: weet je wat, ik ga voorop. En nu moet je goed opletten waar je voet zet. Zet hem nou precies in mijn voetstap. Dat loopt wat makkelijker. Anders blijft je schoen of je laars hangen. Kun je niet meer verder. Nou, dat beeld. Hier van de avondmaalstafel loopt het smalle pad van Christus voetstappen. Het leven door. Het enige dat hij van zijn kinderen vraagt is dat ze hun voetstappen zetten in het spoor dat hij trekt. Toen mijn vader dat zo zei, toen klonk dat heel eenvoudig in je oren. Weet je wat je dan moet leren onderweg, kinderen, jongelui? Als je dan over die zandverstuiving loopt, dan kun je natuurlijk niet zo om je heen kijken. Dan stap je altijd mis. Dat betekent dat je zo voorover gebogen loopt. Kijken waar die voetstappen staan. Verder kun je niet kijken. Wat is de levensles voor Petrus? Ik zeg het heel voorzichtig. Dat is ook de levensles voor Christus kinderen in het midden van onze gemeente. Voor de een gaat dat pad op dit moment door diepe dalen, langs steile ravijnen. Voor de ander ging het vandaag door grazige weiden en langs stille wateren. Maar bij alle verschillen die er waren, die er ook zichtbaar werden rondom de avondmaalstafel, was er één constante lijn. U bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Daarin ligt de garantie van veilig thuiskomen in het volgen van hem. Amen.